Gemeente, vooraf een enkele mededeling. Die heeft betrekking op de aanstaande ledenvergadering. Aanstaande woensdagavond om 19:30. Daar zal onder andere ook gekozen worden voor ambtsdragers. In de aanstaande vacature van broeder ouderling L. Driessen heeft de kerkraad het tweetal gesteld. Broeder B.J. de Bakker en C.W. Valerius. En in de aanstaande vacature van diaken broeder Hartman is het tweetal W. Baars en C. Hartman. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. En volgende week is er één collecte en die is voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen het tweede vers van Psalm 84. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer. Tweede vers van Psalm 84. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen samen uit het 16e hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes. En we lezen daarvan de versen 16 tot en met 28. Johannes 16, de versen 16 tot en met 28. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. Sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander, wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, en want ik ga heen tot de Vader. Ze zeiden dan, wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd, wij weten niet wat hij zegt. Jezus dan bekende dat ze hem wilden vragen. En zeiden tot hen, vraagt gij daarvan onder elkander dat ik gezegd heb, een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien? Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden en gij zult bedroefd zijn. Maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kindeke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, zeg ik u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en ge zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken, maar de ure komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij lief gehad hebt en hebt geloofd dat ik van de Vader ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Tot zover de lezing van Gods woord. Het woord van de Heere op deze avondmaalszondag, in deze avondmaalsdienst, komt tot ons uit het laatste vers wat ik u gelezen heb. Johannes 16, vers 28. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Wij willen samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Voorbeden en dankzegging wil ik vanavond doen in het algemene gebed. Laten wij nu samen bidden. Heere, u geeft ons op deze zondag de gelegenheid om in uw huis samen te komen. Dat is op zich al een groot voorrecht, want dat getuigt er al van dat u ons alle gespaard hebt. We kunnen naar de kerk komen. We hebben er niet alleen de gelegenheid toe, maar u geeft ons ook de gewilligheid om hier onze plaats in te nemen en ook de mogelijkheden, zodat we samen mogen luisteren naar wat gij ons hebt te zeggen. Mogen dat voor ons allen een groot voorrecht zijn, heren. En laten we beseffen dat het onverdiend is. Wat we verdiend hebben is heel wat anders. Als u ons naar verdiensten zou geven, dan zou er geen evangelieprediking meer zijn. Dat weten zij die verloren zijn, die al onder het oordeel doorgegaan zijn. Mensen in de verlorenheid horen geen evangelie meer. Nooit meer. Het wordt hen nooit meer gezegd dat er een weg des behouds is, want er is voor hen zo'n weg niet meer. Het wordt hen nooit meer verteld dat er een naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Heren, hun tijd is voorbij, hun genadetijd. Voor ons is dat nog niet zo. Wij mogen het nog wel horen. En er is voor ons nog wel mogelijkheid van behoud. En de deur naar het heil staat nog wel open. Heere, laat dat ons allen een wonder zijn. Laat dat ons allen ervan getuigen dat wij onderscheidenlijk behandeld worden. En dat u nog redenen neemt uit uzelf om uw langmoedigheid over ons uit te strekken. O God, en laat dan ook de tijd die u ons geeft door ons mogen worden gebruikt en benut, om toch vooral ook te zoeken dat heil dat nooit vergaat. We maken ons vaak zo druk en we zijn zo bezet met allerlei vergankelijke dingen. Op zichzelf genomen ook nog wel belangrijke dingen in vele opzichten. Maar ze nemen zoveel van onze tijd en ze nemen zoveel van onze aandacht. En ze leggen zo groot beslag op ons dat er voor onze geestelijke belangen nauwelijks tijd overblijft, en de tijd die er dan voor overblijft, die gebruiken we er menigmaal nog niet eens voor. O God, wat is er al te veel tijd verloren gegaan, en wat kunnen we dat niet meer inhalen? Mogen we dan onder het gewicht van de dingen, zeker ook op een dag als deze, bezig zijn in het zoeken van de dingen die boven zijn, in het bezig zijn met het heil van onze onsterfelijke zielen. We kunnen dat nooit genoeg doen en we kunnen daar ook nooit te vroeg mee beginnen, heren. Zo laat u onszelf in uw woord ook weten. Want u geeft daar nog speciale adviezen voor, ook voor jonge mensen, om in hun jeugd, in hun jonge jaren, aan hun schepper te gedenken. Want die, zo zegt u, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Heren, laat dat dan inderdaad ook geschieden. En wilt gij geven dat wij zo de dag der zaligheid mogen bekennen, en dat het heil dat gij ons laat verkondigen door ons ook mag worden gezocht, en zo gezocht dat we onszelf geen rust gunnen voordat we er deel aan gekregen hebben. Heren, dat zijn dingen die voor ons allemaal gelden. En daarom bidden wij voor ons allen, zoals we hier zijn, en ook voor hen die met ons meeluisteren, dat ge in gunst aan ons wilt gedenken op deze zondagmorgen. En dat gij door uw Heilige Geest uw woord kracht wilt verlenen, opdat het in ons leven effect, uitwerking zal hebben. Dat het tot bekering mag leiden. Dat het tot een hartelijk zoeken van u de Heere mag brengen. Dat het ons ook mag brengen op de knieën waar we schuld beleiden en al onze tekorten en ongerechtigheden eerlijk voor u uitspreken. Dat het er ons ook toe mag brengen om hem, over wie het ook in deze morgen gaan zal, de Heer Jezus Christus, nodig te krijgen en hem te zoeken met ingespannen krachten, om in hem te mogen geloven. En Heere, zo bidden wij van u dat u ons in het midden der gemeente die onmisbare zegeningen zou willen schenken. En dan weet u dat het vanmorgen nog een bijzondere dienst is, ook waar behalve het hoorbare woord ook het zichtbare evangelie zal zijn. U geeft het ons dat we het sacrament weer mogen gebruiken. Dat sacrament dat ons spreekt van uw dood, Heer Jezus, van uw offer, van uw bloedstorting en van alles wat daardoor tot stand gebracht is. Vergeving en verzoening met God en vrede en gerechtigheid en zoveel andere heerlijke weldaden meer. Heere, als dat evangelie onder ons verkondigd mag worden op zichtbare wijze, doe ons daar dan ook de boodschap van verstaan. En als inderdaad straks alle dingen gereed zijn, dan geldt dat inderdaad van uw voorzieningen, van wat gij tot stand gebracht hebt en van wat gij aanbiedt. Maar Heere, dan is het nog te vragen of aan onze kant alle dingen gereed zijn. Dan kan het brood op de tafel staan en dan kan het de wijn in de bekers gegoten zijn. En dan kan het evangelie daar in alle heerlijkheid mogen worden verkondigd. Maar Heere, nu nog een hart waar dat alles in past, waar dat alles thuis kan komen, waar het ontvangen kan worden, waar het beleefd kan worden. Nu nog een waarachtig geloof, Heere, om zulke uw weldaden ook echt aan te nemen. Wij bidden u, Heere, dat ge dat waarachtige geloof wilt schenken en dat ge dat begerige en ontvankelijke hart wilt geven aan allen die u vrezen en die gij roept aan uw tafel. Maak dan plaats voor uzelf, o Heere Jezus. Heilige Geest, wilt gij onze ogen openen voor onze diepe nood, maar ook voor de noodzakelijkheid van dat offer van Christus en voor de algenoegzaamheid ervan en voor de heerlijkheid ervan, nadat u weet dat we nodig hebben. Heere, wilt gij dan zelf aan uw tafel brengen die gij daar hebben wilt. En wilt gij ook van uw tafel weren die van uwentwege daar geen recht op hebben. En maak gij zo in deze dienst door uw eigen aanwezigheid, door uw eigen inkomst, door uw eigen werkzaamheden, alles heerlijk, opdat we het ervaren mogen. De Heere zelf is in ons midden. O God, doe niet met ons naar onze zonden. Scheld ons alle misdaden kwijt. En wilt ge vergeven, vergeven, Heere, alles wat tussen u en ons in ligt, alles wat we misdaan hebben, het zij met onze woorden, het zij met onze daden en ook met onze gedachten. O God, vergeef het en wilt u om Christus wil een ontfermend God zijn. Heere, zo vragen wij u een onverdiende, een verbeurde en nochtans een niet te missen zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 86e psalm, het tweede en het derde vers. Wie toch is als gij weldadig en Heer door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. 2 en 3 van 86. Gemeente, de hoofdstukken 14, 15 en 16 van het Evangelie naar Johannes bevatten de gesprekken, nog beter gezegd het onderwijs dat de Heere Jezus aan zijn discipelen gegeven heeft in de paaszaal in de laatste nacht van zijn leven. Het is dus eigenlijk ook een soort afscheidstoespraak die hij aan zijn discipelen heeft gegeven, waarin hij hen nog verschillende dingen geleerd heeft die hij eerder zo nog niet met hen heeft besproken. Daar hadden ze toen nog geen oren naar, daar was toen nog geen plaats voor bij hen. En we moeten eerlijk zeggen, als we die hoofdstukken lezen, dan blijken de discipelen ook nu nog heel wat misverstanden te hebben. En dan blijkt het dat er ook voor de dingen waar de Heere Jezus het over heeft, op dit moment ook nog niet eens zo heel veel plaats bij hen is. Hij heeft hen gesproken over zijn naderend heengaan. Heeft hen gesproken over de komende Heilige Geest die hij na zijn heengaan zou zenden. Heeft hen verteld onder andere ook wat dat werk van de Heilige Geest zou zijn. Hij zou het uit Christus nemen, hij zou Christus verheerlijken, hij zou komen om te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En verschillende andere van de aspecten van het werk van de Heilige Geest heeft de Heer Jezus hier aan de orde gesteld. Hij heeft de discipelen ook gewezen op hun toekomstige taak. En dan in een hoofdstuk verderop, het 17e, gaat hij met hen in gebed. Het hoge priesterlijke gebed. Wel, bijna aan het eind van dat onderwijs en vlak voorafgaande aan dat hoge priesterlijke gebed, die voorbidding ook voor zijn discipelen, vinden we dan het woord van onze tekst. Eigenlijk een soort afronding van alles wat hij gezegd heeft. En een soort afscheid. Samenvattend zegt hij nog eens in een paar woorden waar hij vandaan gekomen is, wat hij kwam doen en wat er nu zal gaan gebeuren. In een paar woorden heel veel inhoud. Ik ben van de Vader uitgegaan. Dat wijst op zijn bestaan voor zijn komst in deze wereld. En ben in de wereld gekomen. Dat wijst op zijn komst in het vlees, de incarnatie, zijn geboorte, zijn menswording. Wederom verlaat ik de wereld. Daar is hij in feite al mee bezig. En dat zal gaan in een weg van lijden, in een weg van sterven, maar daarna ook opstanding en hemelvaart. En hij gaat heen, hij keert terug tot de Vader. In een paar woorden, heel die gang die de Heere Jezus gemaakt heeft en die hij gemaakt heeft ter wille van het behoud van zondaren, maar vooral ook ter wille van de verheerlijking van zijn God. De wijze waarop de Heere Jezus deze woorden spreekt, trouwens alles wat hij in die hoofdstukken waaruit het onze tekst genomen is, spreekt, al die dingen getuigen ervan dat hij volkomen zeker is van zijn zaak. Dat zal ook blijken in het hoge priesterlijke gebed. Hij is volkomen zeker van zijn zaak. Er zijn geen aarzelingen bij hem. Er is geen weifeling, er is geen onzekerheid. Er is geen verbazing meer, verbaasdheid. Dat was nog wel zo in het 12e hoofdstuk van hetzelfde evangelie naar Johannes. Want daar zegt hij op een gegeven ogenblik, en wat zal ik zeggen? Dan is hij als het ware in verlegenheid, om het maar eens even zo te zeggen, dat hij niet weet wat hij zijn Vader zal vragen. Zal hij bidden, Heere, verlos mij uit deze uren? Maar dan weet hij onmiddellijk dat hij met het doel om te lijden en te sterven in deze uren gekomen is. Maar daar is op dit moment geen enkele sprake meer van. Zonder aarzeling maakt hij aan zijn discipelen bekend dat hij nu al de overwinnaar is. Dat hij nu al zeker weet dat hij naar zijn Vader teruggaat. Dat ook het werk dat hij nog moet gaan doen niet kan, niet zal mislukken. Oh, hij weet dat, nog voor zijn zwaarste lijden. Nog voor de allermoeilijkste opgave. Daar spreekt hij ook van. Maar hij ziet dwars, hij ziet over al die moeite heen, over dat lijden heen, de vreugde die hem is voorgesteld. En die geeft hem kracht om het kruis te dragen en de schande te verachten. En dan spreekt hij, en laat ons dat ook niet vergeten op te merken, dan spreekt hij ook van zijn grote bereidwilligheid. Hij wordt niet gedwongen tot de dingen die nu gaan gebeuren. Het zijn niet de vijanden die de beslissingen nemen. Het zijn niet de vijanden die ertoe overgaan om hem gevangen te nemen straks tegen zijn zin, zodat ze hem eerst moeten overweldigen. Het is niet een Romeinse rechter die tegen de zin van de veroordeelde in hem toch ter dood laat brengen, maar hij geeft zich vrijwillig. Het was alles vrijwilligheid. Ik ben van de Vader uitgegaan. Ik ben in de wereld gekomen. Wederom verlaat ik de wereld en ga ik heen tot de Vader. Als wij dus goed lezen, dan vinden we hier in hele korte aanduidingen vier belangrijke zaken waarin je zou kunnen zeggen enerzijds de hele gang van de Heer Jezus getekend is, maar waarin je anderzijds ook kan zeggen, daar ligt nou de hele zaligheid van de kerk in vervat. Let u met mij eens even over die hemelse oorsprong van de zaligmaker. Ik ben van de Vader uitgegaan. Dat wil dus zeggen dat hij bij de Vader was. Dat vinden we natuurlijk op vele plaatsen in het woord van God. Daar begint het evangelie naar Johannes mee. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Hij is Gods eigen zoon. Hij is het die in de schoot des Vaders was. Hij is het die met de Vader en de Heilige Geest waarachtig eeuwig God is. Hij kon zeggen, en dat staat ook in dit evangelie, eer Abraham was, ben ik. Voor zijn komst naar deze aarde bezat hij alle goddelijke heerlijkheid samen met de Vader en de Geest. Paulus schrijft van hem dat hij rijk was, onzegbaar rijk in goddelijke heerlijkheid, in goddelijke luister. Samen met de Vader en de Heilige Geest werd hij aangebeden en verheerlijkt door de heilige engelen. En hij hoefde naar een woord van de apostel Paulus het geen roof te achten om goden even gelijk te zijn. Hij hoefde zich er niet voor te schamen. Hij greep ook niet naar dingen die te hoog voor hem waren. Als hij tijdens zijn verblijf op aarde bekend maakte dat hij de Zoon van God is. Ik en de Vader zijn één. Zijn goddelijke afkomst, gemeente. Als wij hem in deze lijdenstijd volgen op zijn lijdensweg, als we hem zien als de man van smarten, als we hem ook aan de avondmaalstafel zien onder de tekenen van zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed, dan zien wij inderdaad op zijn menselijkheid, op zijn lijden, op zijn vernedering. Maar laten we niet vergeten wie hij eigenlijk in diepste wezen is. Eerder dan zijn mensheid was daar zijn godheid. Ik ben van de Vader uitgegaan. En laten wij door datgene wat ons in deze lijdenstijd uit het lijdensevangelie wordt aangereikt, niet het gezicht verliezen op zijn goddelijke oorsprong en zijn goddelijke wezen. En waarom mogen we dat niet vergeten? Gemeente, wij zouden nooit zalig kunnen worden door iemand die alleen maar mens is. Al bedoelde hij het nog zo goed, al was hij nog zo vol van barmhartigheid, Al was hij nog zozeer bewogen met het lot van ellendige mensenkinderen. En we weten van de Heere Jezus dat hij zo bewogen was. Innerlijk met ontferming vervuld was. Maar als het niet meer zou zijn dan dat. Dan konden we niet zalig worden. Wij kunnen Goden het rantsoen niet geven. Wij kunnen onze broeders niet loskopen. De Heere Jezus zou ook nooit een zaligmaker kunnen zijn van ellendigen als hij alleen maar mens was. Hij zou niets voor hen kunnen doen. Oh ja, hij zou met hen kunnen meelijden. Hij zou voor hen kunnen lijden. Maar hij zou hen nooit uit de greep van de zonde kunnen verlossen. Hij zou nooit hun schuld kunnen betalen. Hij zou er nooit één tot God kunnen terugbrengen. Zal er van behoud sprake zijn, dan moet dat niet komen van een mens. Al is het nog zo'n liefdevol mens. Dan moet het van God komen, gemeente. Onze ellende is dusdanig groot. Onze verlorenheid is dusdanig hopeloos dat er geen doen aan is als God er niet aan te pas komt. Onze schuld is zo groot dat alleen God die weg kan nemen. De straf die we verdiend hebben is zo oneindig dat alleen God die dragen kan. En daarom was het nodig dat hij die bij de Vader was, gewilligheid zou hebben om te komen. Om de hemel te verlaten. De rijkdom die hij bezat prijs te geven. De gestaltenis van een dienstknecht aan te nemen. O, laten we dat ook beseffen. Dat als het gaat om de zaligmaker. Ook in de lijdenstijd, ook op een avondmaal zondag, dat we dan toch maar allereerst moeten beginnen met onze gedachten te laten vertoeven bij het feit: ik ben van de Vader uitgegaan. En waarom deed hij dat? Waarom verliet hij de wereld? Eerst even deze vraag, gemeente. Leeft het voor ons, de Godheid van de zaligmaker? Beseffen we de noodzaak van zijn goddelijke natuur? Verstaan we er wat van dat alleen God ons verlossen kan? Zijn we aan het eind met alle eigen verlossingspogingen? Hebben we begrepen dat van onze kant er ook niks gebeuren kan wat echt zal leiden tot het verzoend worden met God? Hebben we begrepen dat onze nood zo groot is dat alleen een almachtig God ons behouden kan? Dat het maar niet om een verlosser gaat, om een verlosser die zondaren lief heeft, maar dat het gaat om God, de Almachtige. De sterke, de oneindig sterke. En is het ons echt een troostvolle wetenschap te weten dat deze Jezus gezegd heeft en dat hij het zeggen kon. En dat het op zoveel plaatsen in de schrift gezegd wordt, met andere woorden weliswaar: ik ben van de Vader uitgegaan. Dat is onze enige hoop. Een zaligmaker bij God vandaan. En toen kwam hij in de wereld. Ik ben van de Vader uitgegaan, met als gevolg dat ik in de wereld gekomen ben. Maar waarom dan? Wat bewoog hem daar dan toe? Om de hemel der heerlijkheid te verlaten, om al die rijkdom die hij bezat af te leggen, om het kleed van de vernedering aan te trekken, om mens te worden, om als kind geboren te worden, want zo is hij in de wereld gekomen, Wat bewoog hem ertoe om als een kind te worden neergelegd en dat ook te willen in een kribbe, gewikkeld in doeken? Wat bewoog hem ertoe om 33 jaar hier op deze aarde te lopen, te werken, te preken, wonderen en tekenen te verrichten, te lijden, te midden van mensen te verkeren die hem miskenden, die hem haten, die hem in het beste geval wel geloofden, maar er nog zo weinig van begrepen, maar de massa deed dat zelfs ook nog helemaal niet. En hij is tenslotte uitgeworpen. Wat bewoog hem ertoe om naar deze wereld te komen? Waar het zo donker is. Waar de dood heerst. Waar de zonde triomfeert. Waar de duivel zijn gezag uitoefent. Waar de duivel zijn duizenden en duizenden heeft die hem dienen. Wat bewoog hem om hierheen te komen? Nee, hij is niet gedwongen. De vraag is gesteld, wie is hij die met zijn hart borg zal worden? En waarom werd die vraag gesteld? Omdat God er niet in wilde berusten dat hij de schepping kwijt was. En God wilde er ook niet in berusten dat hij de mens kwijt was. En God heeft een plan gemaakt, een heilig voornemen gehad, om een weg uit te denken, om zondaren te behouden. Naar recht, niet zomaar, maar naar het striktste recht. God wilde met zondaren verzoend zijn. Maar dat kon maar op één manier. En toen werd die vraag gesteld, wie is het die borg voor hen wil zijn? En niemand heeft hem gedwongen. Maar toen heeft hij gezegd, overziende de consequenties, wetende wat dat zou inhouden, wetende dat dat in uiterste consequentie ook zou betekenen, dat hij van zijn vader, die hij beminde, zozeer beminde, dat hij hem niet missen kon, dat hij toch van zijn vader verlaten zou worden. De consequenties overziende, dat hij zijn lichaam zou moeten laten verbreken en zijn bloed zou moeten laten vergieten. En terwijl hij alles voor ogen had wat dat met zich mee zou brengen, dat borg zijn, heeft hij gezegd, zie ik kom. Maar waarom dan? Met wat voor ogen? Hij kon het ook niet verdragen dat zijn vader zijn eer niet kreeg. Hij kon het niet verdragen dat het recht van zijn vader gebroken lag. Hij kon het niet verdragen dat de vorst der duisternis de overwinning behaald had en God zijn schepping ontrukt had. En dat mensen die goed en naar Gods evenbeeld geschapen waren en waar God zich in wilde verheerlijken, waar God zichzelf in weerspiegelde, want dat is toch het beeld van God vertonen, waar God zijn vader in de schepping zoveel liefderijke zorg aan besteed had. Hij kon het niet verdragen dat die mens een prooi van de zonde en van de duivel zou zijn en blijven. En dat God nooit meer enige eer van die mens zou krijgen. Nooit meer enige liefde van zijn schepsel zou ontvangen. Hij kon die gedachte niet verdragen dat zijn vader altijd tekort zou komen aan zijn eigen schepselen. En de eer van zijn vader stond hem zo hoog en was hem zo heilig, dat toen zijn vader die vraag stelde, wie is hij die met zijn hart borg zal zijn, gezegd heeft, zie ik kom om uw wil te doen. Hij wilde dan als eerste zijn vader geven waar zijn vader recht op heeft. Waar zijn vader recht op heeft, dat is gehoorzaamheid. Dat is toewijding, Dat is een volledige onderwerping aan zijn wil. Dat is een hartelijke liefde van zijn schepselen. Dat wilde hij als eerste geven, om dan vervolgens ook te herstellen, goed te maken wat zondaren verknoeid en verdorven hebben en waar de duivel zoveel ellende mee veroorzaakt heeft. Dat was het, om God de eer te geven, om het recht van zijn vader te herstellen. Daartoe kwam hij naar deze wereld, want in deze wereld was het allemaal misgegaan. In deze wereld was de zonde ingevoerd. In deze wereld was de duivel op de troon gaan zitten. En in deze wereld waren mensen aan Gods macht ontrukt. Maar goed, als hij dan komt om de eer van zijn vader te redden, hoe loopt het dan met die mens af? Heeft hij bij zijn komst naar deze wereld ook nog enige bedoeling met die mens? Wat zal hij met die mens komen doen? Zal hij hem net als de duivel een eeuwig oordeel aandoen? Zal hij die mens die van God losgeraakt is en God de rug toegekeerd heeft, de consequenties van zijn daden laten gevoelen? En zal hij de deur van de weg terug naar zijn vader voor die mens voor eens en voor altijd sluiten? Zal hij als rechter komen? Nu al? Het zou verdiend zijn geweest, nietwaar? Daar hebben mensen het toch naar gemaakt. Als wij toch vrijwillig gekozen hebben om God niet langer te dienen en te gehoorzamen, dan heeft de Heere toch alle recht om tegen ons te zeggen, dan blijft u maar in uw ellende. Als wij dagelijks de schuld vermeerderen en weigeren te gehoorzamen naar de stem van de Heere, dan heeft de Heere toch het recht om te zeggen, als u dat kiest, dan zij dat uw keus. En dan blijven dat uw keus. En ga dan maar verloren. Als je de dood voor het leven verkiest, doet de Heere dan onrecht als hij je de dood geeft en het verderf? Zal Jezus dan als rechter komen? Was dat het doel van zijn komst? Was hij daartoe in het vlees gekomen, in de kribben neergelegd? Heeft hij daartoe op aarde geleefd en gewerkt? Zijn discipelen weten het beter. Ze zijn er zelf het voorwerp van geworden dat Jezus gekomen is in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Niet om te veroordelen, niet om te verderven, maar om te behouden. Hoe? Dat gaat hij nu doen. Nog even. En dan wordt hij gearresteerd. En weggevoerd. En veroordeeld. Hij heeft het zijn discipelen al een paar maal laten weten in de lijdensaankondigingen. Nog even. En dan wordt hij bespot. En bespuwd. En gegeeseld. En gedood. Dezezelfde nacht nog. En de dag die daarop volgt zal de dag van zijn sterven zijn. Zijn offerande. Zo moet hij betalen. Zo moet hij dat verlorene zoeken en zalig maken. Hij moet voor hen de dood in. Hij moet voor hen het graf in. Hij moet voor hen ter helle nederdalen. Daartoe kwam hij in de wereld. En niets is hem te veel geweest. Als hij opnieuw geduld moest betonen met zijn ongelovige jongeren, dan was hij opnieuw geduldig. Moest hij opnieuw gaan werken om hun verduisterde verstand te verlichten, dan werkte hij opnieuw. Moet hij nu die uiterste prijs gaan betalen, dan zal hij het doen. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik zou zoeken en zalig maken wat verloren is. En opdat ik dat verlorene terug zou brengen, zoals de herder dat verloren schaap zoekt En als hij het vindt, het op zijn schouders neemt en het terugbrengt bij de kudde. Hij is gekomen om te redden. En dat was een ontzaglijk zwaar werk. Want zondaren laten zich niet zo gemakkelijk redden. Zondaren zijn zo weerbarstig. Ze zitten zo vast in hun keus. En ze zitten zo diep geworteld in hun ongerechtigheid. Zondaren zijn niet zomaar ingewonnen voor de waarachtige dienst van de Heere. En behalve dus het betalen van de prijs, moet hij ook nog zoveel gaan doen in de harten van de mensen die hij hebben wil. En moet hij zoveel zorg aan hen gaan besteden. En daartoe, toen hij in de wereld gekomen was en toen hij zijn offer ging brengen, heeft hij, het is nog maar even geleden gebeurd, in diezelfde zaal waar hij deze dingen tegen zijn discipelen zegt, heeft hij ook het sacrament van het heilige avondmaal ingesteld. Om hen een middel te geven om zijner te gedenken. Om hen een middel te geven om stil te staan keer op keer ook bij de weg die hij voor hen ging. Bij de prijs die hij voor hen betaalde. Bij het rantsoen dat moest worden gegeven. Wilden zij tot God teruggebracht kunnen worden. En zo in deze wereld waarin hij gekomen was, heeft hij het verlossingswerk verricht en van dat verlossingswerk gesproken. En hij heeft het ook nagelaten, het legaat, het testament, het sacrament van het heilige avondmaal. Waarbij we eraan herinnerd worden en ik blijf zeggen wat ik zo pas zei, vergeet niet dat hij de zoon, de waarachtige zoon van God is. Maar waarbij wij er juist ook aan de avondmaalstafel aan herinnerd worden, dat hij waarachtig mens is geweest. En dat hij daarom kon lijden. Want God eist immers dat de menselijke natuur waarin de zonde begaan is, ook voor de zonde zou betalen. En nou is hij een geschikte zaligmaker. Ik ben van de Vader uitgegaan, zijn Godheid. Ik ben in de wereld gekomen, zijn mensheid. En nu is hij de geschikte zaligmaker, waarachtig God en waarachtig mens. En wederom verlaat ik de wereld. Want hij had nooit de bedoeling om hier te blijven. Als zijn werk klaar is, ook het zwaarste werk, ook het laatste werk, dan gaat hij terug. Ik zei al, hij had nooit de bedoeling om hier te blijven. Hij verlaat deze wereld. Zij, zijn discipelen, blijven achter. En in dat besef gaat hij straks voor hem bidden. Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik bid u dat ge hem bewaart voor de boze. Hij bidt niet dat God ze uit de wereld zou wegnemen, maar dat ze onder zijn bescherming zouden staan. Hij laat hen niet alleen achter. Hij belooft, ik zal u geen wezen laten, ook in diezelfde hoofdstukken. Hij belooft dat hij terug zal keren. Maar voorlopig is hij weg. En terwijl hij weggaat, zegt hij toch, ik ben met u. En dat kan hij zeggen, want hij is God en mens in één persoon. En zo hebben we een zaligmaker gemeente die ons zich vanmorgen predikt als een die uit de hemel gekomen is, die hier op aarde zijn werk gedaan heeft en die deze aarde verlaten heeft om weer terug te keren naar zijn Vader. Wij zijn nog hier, Gods kerk, Gods gelovig volk, Gods beminden zijn nog hier. Met alle ellende en met alle moeite die dat met zich meebrengt. Ook voor het geestelijke leven. Voor de strijd. Want voor het geloofsleven. Want dat is vaak zo neergeworpen. En dat kent zoveel bestrijding. En de boze zit niet stil. En de verleidingen zijn en blijven er. En de verdorven aard is niet geheel weggenomen. En de zonden zijn nog overgebleven. Zij het dan, als we het eerlijk zeggen mogen, tegen onze wil. Wat hebben we het nodig dat Hij het waar maakt dat zijn geest bij hen blijft. Wat hebben ze het nodig dat die geest hen gedurig weer ondersteunt en schraagt. En dat die geest hen te geloven geeft. En dat die geest dat neergebogen geloof weer opricht. En dat de geest het keer op keer uit de Christus en uit zijn offerande neemt om het hen te verkondigen. En als ze dan geroepen worden aan zijn tafel, hen die de Heere gekend heeft en die de Heere heeft lief gehad, en aan wie de Heere zich aanvankelijk geopenbaard heeft, en tot wier ziel hij gesproken heeft, en die hij de bewijzen van zijn liefde gegeven heeft, die hij getrokken heeft met koorden van goede tierenheid, als hij hen dan aan zijn tafel nodigt. Laat het hen er dan om te doen zijn, om van de geest geopende ogen te ontvangen. Het gaat niet vanzelf. Een avondmaal vieren is geen kwestie van aan de tafel aangaan en daar zitten en daar eten en daar drinken en weer opstaan na een psalm gezongen te hebben, omdat het zo automatisch werkt. Degenen die zo denken, die weten niet wat genade is en hoe genade werkt. Maar het avondmaal vieren, het rechte avondmaal vieren, kan alleen geschieden als het geloof gelooft. En het geloof kan alleen geloven als de geest des geloofs het werkt en sterkt en ondersteunt. En als de geest het uit Christus neemt en als de geest het toepast aan de harten. We worden geroepen aan de tafel des Heren en het volk des Heren zal het toch ook waarlijk begeren om zijner te gedenken. Maar al ben je met je gedachten met hem bezig. En al gaat je geest nog eens na wat hij allemaal gedaan heeft. Dan nog dat hart, nietwaar? Waar het terecht moet komen. En waar het uiteindelijk in beleefd en beoefend moet worden. En dat is tenslotte toch ook het werk van de geest. Zo zijn we afhankelijk van hem die uit de wereld weer weggegaan is. En die heen gekeerd is tot de Vader. Gemeente, zo wordt ons vanmorgen eigenlijk helemaal niks nieuws gezegd. Ik bedoel, voor een kerkganger die geregeld onder het woord zit, en voor iemand die bij het woord mag leven, wordt ons in deze laatste woorden van de Heere Jezus eigenlijk niks nieuws gezegd. Maar het is goed dat we deze fundamentele dingen keer op keer weer horen. Al was het alleen maar vanwege het feit dat we zulke vergeetachtige mensen zijn. En dat we er iedere keer weer bij bepaald moeten worden. Trouwens blijkt dat ook niet uit het feit dat het avondmaal gedurig gevierd moet worden. Dat is één keer in je leven ook niet genoeg. En de Heere heeft het geweten. Doe dat, zei hij, tot mijn gedachtenis. Zo dikwijls als gij dit brood eet en deze drinkbeker drinkt. Hij wil zijn volk gedurig weer bezoeken. Want hij weet hun noden, hij weet hun zwakheid, hij kent hun afhankelijkheid, hij kent hun afmakingen, hij weet van hun afdwalingen, hij weet van hun struikelingen. En hij zoekt ze zo graag weer op en hij heeft ze zo graag weer bij zich en hij betoont zo graag zijn gunst opnieuw aan hen. Welnu, daartoe maakt hij ze zelf ook hongerig. Daartoe maakt hij ze zelf ook dorstig. Daartoe maakt hij zelf ook plaats in hun harten. Daartoe geeft hij hen dat gebed in hun binnenste. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Daartoe toont hij dat hij onmisbaar is. En hij doet het verzuchten in de ziel. Geef mij Jezus of ik sterf. Nee, het zijn geen vanzelfsprekende dingen. Het zijn geen gewoonte dingen ook. Uit gewoonte avondmaal vieren, uit gehoorzaamheid avondmaal vieren. Het kan best wel eens een keer. En de Heere heeft er recht op dat zijn volk aan zijn tafel komt. Maar het is toch hoop ik niet altijd uit gewoonte. Het is toch zeker niet altijd uit gehoorzaamheid. Is er honger? Is er dorst? Waarom zegt de Heere Jezus deze dingen? omdat hij zichzelf bekend wil maken. Omdat hij zichzelf wil aanbieden. Omdat hij zijn volk ervan overtuigen wil. Zo hebt u mij nodig. God en mens, het offer voor de zonde, heen gegaan tot de Vader. Zo hebt u mij nodig. En zo kunt u niet buiten mij. Ziet u het niet? Laat er uw ogen ervoor mogen opengaan. En dan kun je inderdaad in de Heere alles vinden wat voor tijd en eeuwigheid nodig is. Omdat als Hij komt, Hij ook alles meebrengt. En Hij hongerigen niet ledig terugstuurt. En Hij armen met goederen vervult. De rijke avondmaalgangers, de bezittende mensen, de mensen die het denken te hebben en denken te weten. Oh ja, ze kunnen een plaatsje aan die tafel nemen en ze kunnen ook een beter brood eten en een slok wijn drinken. Maar dat is dan ook alles wat ze daar doen. En meer niet. Maar zien op Jezus. Zien op zijn offeranden. En met hem het hemelse brood verzadigd worden. En met hem de hemelse drank gelest worden. Dat is nog wat anders. Daar heb je een hart voor nodig. Geef God ons dat hart. We gaan samen lezen in het formulier. Voor zover dat betrekking heeft op de viering van het avondmaal. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen we zijn er daarbij gedenken. Ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontelbare smaadheden geleden heeft opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden worden vrijgesproken, ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden, en heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker, en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven, even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven en de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens, dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dat dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven en zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat we niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschiede gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, sprekende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood of de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van het christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, wij gaan dan nu over tot de bediening van het sacrament. Maar het sacrament kan alleen maar bediend worden als er aan de tafel ook gasten zijn. De gastheer, de Heer Jezus Christus, verwacht zijn gasten. Dat wil zeggen mensen die bij hem zijn gaan behoren. Mensen die daar ook weet van hebben gekregen dat ze bij hem zijn gaan behoren. Die in hun leven hebben geleerd dat buiten hem geen leven is, maar een eeuwig verderf. Mensen die van hem hebben geleerd om te hongeren naar dat hemelse brood en te dorsten naar die hemelse drank. Mensen die het in hun zonden niet meer kunnen uithouden, maar die met hartelijke belijdenis van hun zonden tot hem vluchten. Mensen die het ontdekt hebben dat zij midden in de dood liggen en nu het leven buiten zichzelf zoeken in Christus Jezus. God zegene de avondmaalsbediening. Wij zingen uit de 121ste psalm het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. Er zijn aan mijn linkerhand nog twee plaatsen onbezet. Heren, nu wij met elkaar aan deze tafel mogen plaatsnemen en nu gij het ons geeft dat we bij brood en beker uw dood mogen gedenken, willen we u eerst ootmoedigen om uw aanwezigheid, om uw zegen, om het werk van uw Heilige Geest bidden. Wat wij mensen kunnen bereiken, heren, dat is uiteindelijk maar heel weinig. En wat wij ook in de weg van gehoorzaamheid kunnen doen aan uw tafel en in het komen aan uw tafel en in het zitten aan uw tafel, dat zal ons niet veel verder brengen. Maar als het u behaagt om ons een waarachtig geloof te geven, en als het u behaagt om dat waarachtige geloof ook te laten geloven, te laten zien op die gekruisigde zaligmaker, op die heiland die zichzelf tot in de dood heeft willen vernederen, als het u behaagt om door uw Heilige Geest ons te laten inblikken in dat wonder dat uiteindelijk niet eens begon op Golgotha, maar dat in de eeuwigheid begon, toen gij al een volk kende en toen gij al een volk liefhad, als het u behaagt om die heilsgeheimen ons te willen openbaren stuk voor stuk, dan worden we waarlijk vertroost en gesterkt en bemoedigd. Wij bidden u, heren, om die genade bij deze avondmaalsviering. En mogen we het ondervinden, o God, dat u zelf de gastheer bent. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit totdat hij komt. Ik ben van de Vader uitgegaan, ik ben in de wereld gekomen en wederom verlaat ik de wereld en ga heen tot de Vader. Hij mag thuiskomen. Hij heeft zijn werk volbracht. Hij hoeft niet langer uit de hemel te blijven, hoeft niet langer uit de gemeenschap van zijn Vader te blijven. Dat is trouwens ook al geëindigd, want na zijn sterven, na zijn nederdaling ter helle met name, scheen het zonlicht weer en wist hij weer dat God zijn Vader was. En mocht hij hem ook weer zo aanspreken in zijn laatste kruiswoord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En daar wist hij zijn geest geborgen. En hij heeft de gunst van zijn Vader ervaren toen hij mocht opstaan uit de doden. En hij heeft de goedheid van zijn Vader ondervonden toen zijn Vader hem opnam op de 40ste dag. En toen mocht hij thuis komen. Dat misgunnen we hem toch niet. Want waartoe ging hij terug naar de Vader? Waartoe ging de knecht terug naar de opdrachtgever? Om zijn loon te ontvangen. Om te ontvangen waar hij recht op had. En onder andere had hij recht op de kroon. En hij mocht een plaats nemen in de troon. Maar hij had ook recht op de levendmakende geest. Die heeft hij voor de zijne verworven. En het is die geest die hij ontvangen heeft. En die hij 10 dagen na zijn hemelvaart heeft uitgestort. En het is die geest die zijn werk, om het zo te zeggen, voortzet in de harten van de zijne. Het is de geest die hen een hart geeft om hem lief te hebben. Het is die geest die hen een hart geeft om hem gewillig te dienen. En als die geest zo werkzaam is, die geest, die duur verworven geest van Christus, dan leeft het ook in de ziel. Dan is het geestelijk leven geen zaak van praten, maar van beoefenen en van beleven. En misschien niet eens van zoveel zeggen, want dan kan de lofzang ook in stilheid tot God zijn. Maar dan is er wel gemeenschap, dan is er wel beoefening. En zo heeft Christus heen gegaan naar zijn vader, het loon ontvangen. En zelfs dat loon gebruikt hij in het belang van zijn volk. Want niet alleen zendt hij de geest, maar hij gaat hen nu ook regeren. En hij gaat hen ook besturen. En hij gaat hen ook onderwijzen. En hij gaat geven middelen om onderwezen te worden. O, hij vergeet ze nooit. Zijn loon heeft hij ontvangen. En zijn loon maakt hij dienstbaar aan het heil van zijn kerk. Zo heeft hij hen lief. Zo is hij aan hen verbonden. Al het mijne is het uwe, heeft hij gezegd. En alles wat Christus is, staat in dienst van de zaligheid van zijn kerk. Hebben ze dan ooit gebrek? Als ze gebrek hebben, ligt het aan hen, maar nooit aan hem. Als ze gebrek hebben, dan is het omdat ze geen gebruik maken van wat hij beschikbaar heeft. Maar hij heeft het wel en hij wil het ook geven. We gaan samen zingen. Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En wij, als we dit vers gezongen hebben, dan zijn anderen welkom aan de tafel des Heren.
Thank you.
Als er nog in de gemeente zijn die begeren om de dood des Heren te verkondigen, dan is er aan deze tafel nog plaats. En anders zullen we met deze tafel ook de viering van het sacrament gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. De Heer Jezus zegt het er in dit verband niet direct bij, maar uit andere plaatsen van het woord van God weten we dat hij zijn discipelen ook in dezelfde hoofdstukken waaruit onze tekst genomen is, al gesproken heeft dat als hij heen gaat tot de Vader, hij dan niet voorgoed wegblijft. Om te beginnen blijft hij bij hen en met zijn geest en met zijn genade wijkt hij nimmer meer van hen. Maar hij zelf komt ook weer. Als hij ook het werk dat hij in de hemel gedaan heeft, bij zijn Vader, klaargemaakt heeft. Als hij, zoals hij bijvoorbeeld in het 14e hoofdstuk in het begin zegt, plaats gemaakt heeft in het huis des Vaders voor al de zijnen, dan komt hij weer om hen tot zich te nemen. En zo inderdaad is zijn verblijf bij de Vader een verblijf met een bepaalde bedoeling. En uiteindelijk loopt dat verblijf uit op zijn terugkomst. En wat zal dat wezen? Als hij komt om zijn volk een volkomen verlossing te geven. Om niet alleen hun zielen tot zich te nemen in heerlijkheid, zoals hij al doet op het moment waarop ze sterven, als ze immers van stonde aan tot Christus hun hoofd worden opgenomen, maar als hij ook hun lichamen komt opwekken en als hij hen aan zijn Vader zal voorstellen. Een bruid, zoals Paulus dat zegt, zonder vlek en zonder rimpel. Geschikt om bij hem te horen. Geschikt om in de hemel te zijn. Geschikt, gemaakt, moet ik zeggen. Want uit zichzelf zouden ze het nooit geworden zijn. Hij heeft hen gerechtvaardigd. Hij heeft hen ook geheiligd. Door en door geheiligd. Zodat alle zonde en alles wat aan de zonde herinnert zal zijn weggedaan. En zodat ze ook geschikt zullen zijn om aan te zitten aan de tafel van het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En ze hebben daar ook het bruiloftskleed ontvangen. En ze hebben daar ontvangen de waardigheid om tafelgenoten van de Heere Jezus te zijn. Daar zal hij zijn werk inderdaad voltooid hebben. En daar zal hij en zijn Vader altijd verheerlijkt worden in het werk van zijn handen. Laten we samen zingen uit de 62e psalm en daarvan het 5e vers. Psalm 62, het 5e vers. In God is al mijn heil, mijn eer. Thank you. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als we nog zondaars waren. Zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij nu samen danken. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus. Heren, wij danken u ervoor dat u ons vanmorgen dit sacrament gegeven hebt. En wij bidden van u, geef dat het nog tot nut en tot zegen zal mogen zijn. En wil ons ook vanavond, als we opnieuw de gelegenheid hebben om naar uw huis te komen, hier brengen in een uren van dankzegging en nabetrachting. Wilt gegeven, Heren, dat we deze dag mogen besteden in uw dienst en dat we bezig mogen zijn met de belangen van onze ziel. Dat we ons mogen bezighouden, dat de Heilige Geest ons werkzaamheden zal mogen geven met de nood van ons bestaan, met de schuld die wij hebben, maar ook met de genade die gij openbaart en met de vergeving die ontvangen kan worden. En dat alles om en door de verdiensten van de Heere Jezus Christus wil wegnemen en verzoenen wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. En wil wegnemen, Heren, alles wat ook in de heilige dingen niet overeenkomstig was uw heilige wil, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 103e psalm, het 9e vers. Gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.